Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw, waarin je alles hoort over het belangrijkste nieuws uit Den Haag en hoe dat ons leven beïnvloedt. We gaan de diepte in en vertellen je dingen die je niet in de krant leest. Mijn naam is Christophe Schmid en tegenover mij zit collega Wilma Kieskamp. Wilma, welkom.
Ha, Christophe.
Wat goed dat je hier weer bent, want dat betekent dat we het over de formatie gaan hebben. En een paar weken hebben we dat, of een heleboel weken zelfs, hebben we dat eigenlijk niet gedaan, omdat er puur inhoudelijk qua beleid niks te melden viel. Maar deze week komen we er niet onderuit, hè?
We hebben nu een formatie, die is precies 4 maanden. Jij liet mij net de agenda zien en inderdaad, zover zijn we.
Deze vrijdag is het inderdaad precies 4 maanden geleden. Ja de verkiezingen.
In die 4 maanden is er een soort klassiek gebeurtenis geweest die je wel vaker ziet in formaties. Er wordt eindeloos om elkaar heen gedraaid, want het gaat eerst om de vraag of ze met elkaar in een kabinet willen. En daarbij is ook altijd een beetje het uitgangspunt dat je het nog niet gaat hebben als partijen over de inhoud. Er is zelfs vanuit instructies vanuit de Tweede Kamer ook zelfs dat letterlijk meegegeven. Het mag nog niet gaan over de inhoud. Dat is nu voorbij. En waar we deze week naar hebben zitten kijken is dat partijen ja tegen elkaar hebben gezegd en dat nu die fase gaat beginnen, die ook wel de hete fase wordt genoemd, van de echte inhoudelijke onderhandelingen. En dat is altijd in een formatie een heel groot moment. Omdat het zo'n lange aanloop is geweest, is het soms misschien bijna moeilijk om dat nog te voelen, dat het zo'n groot moment is. Ook al door al die aarzelingen die er geweest zijn bij Omtzigt. En ging het nou wel, ging het nou niet? Hoe is de chemie? Maar als je bijvoorbeeld even terugdenkt aan de vorige formatie, daar weten we ook allemaal nog van hoe belangrijk dat moment was dat D66 zei, wij stappen wel in dat kabinet. En vanaf toen ging het ook heel snel. Zes weken is dat toen geweest. Nou, op dat moment zitten we dus nu ook. Er is echt een commitment van die 4 partijen. Wij gaan onderhandelen en dat betekent ook, in principe gaan wij dus samen echt dat kabinet vormen. En de termijn die ze nu gegeven hebben is 8 weken. Dus dat ligt ook wel een beetje in lijn met die vorige kabinetsformatie. Zelfs ietsje langer, maar niet eens zoveel langer.
Dus dat is de tijd die 2 nieuwe informateurs hebben gekregen, toch? Ja.
Dat klopt.
Ja. Hey, we hebben het dus over de 4 partijen die we nog niet eens genoemd hebben, die aan het formeren zijn. PVV, VVD, NSC en BBB. Jij hebt dat debat gevolgd woensdag over de formatie. Je noemde al het woord chemie. Wat merk jij nou precies van de wil bij die partijen om te zeggen, oké, we moeten het samen doen?
Ik zie een hele sterke motivatie. Dus het is wel interessant. Het is goed dat je het woord chemie noemt. Want,
jij begon ermee.
Dat ontzettend interessant. Er is natuurlijk veel te doen nog geweest en nog steeds over die chemie. En iedereen zit ook in Politiek Den Haag zo een beetje te kijken naar die partijen. Van is daar nou wel chemie? En de chemie spat er nog niet van af. Dat is ook zo. Maar ik denk dat we naar deze kabinetsformatie en naar deze 4 partijen en dit aanstaande kabinet anders moeten kijken dan eerder. Niet met de blik zoals je naar vorige coalities keek. Want die vorige coalities, dat klopt. Als je daar geen chemie zag, dan was er ook, dan waren er zoveel problemen, dan was dat hele kabinet niet levensvatbaar. Maar dit is een heel ander soort kabinet. Dit zijn hele andere partijen. En mijn gevoel is, het is ook maar een inschatting hoor, dat het veel harder gaat blijven. Dus dat die harde manier van met elkaar omgaan, het zoeken van het conflict, het uitvechten van dingen in het openbaar, in plaats van het heel harmonieus aan de vergadertafel te doen, dat we dat gaan blijven zien. En dat het dus in wezen niet zoveel zegt of ze daar in zo'n debat als gisteren, ze zijn elkaar inderdaad niet snikkend van emoties om de hals gevallen. En je ziet nog wel dat ze een beetje ieder hun eigen verhaal houden. En ook af en toe vraag je je af, ik zie vier losse elementen, maar kan dit nou een kabinet worden? Maar die motivatie, die is er wel en die is per partij, we kunnen daar even langslopen misschien, is die heel, heel groot.
Oké, maar je zegt dus eigenlijk, die partijen zeggen van, ja, we kunnen elkaar nog steeds hard blijven aanvallen, daar is niks mis mee, en tegelijkertijd een goed landsbestuur vormen.
Ja, het zit een beetje ook in die partijen zelf. Als je bijvoorbeeld begint bij PVV, dat is natuurlijk een populistische partij, en populistische partijen die hebben een interne partijcultuur van conflict, strijd. Dat is hoe zij naar de wereld kijken. Dat is hoe zij naar politieke debatten kijken. Dat is hoe ze naar politieke samenwerking kijken. Dus je ziet Wilders dat gisteren ook weer doen. Hè. Hij begint zo'n debat met een hele grote jammerklacht dat hij toch geen premier mag worden en dat hij zo'n goede premier geweest zou zijn van Nederland. De beste die Nederland ooit heeft gehad. En wat een offer het is geweest. In plaats van dat hij daar robuust de afspraak verdedigt die ze met z'n vieren gemaakt hebben. Maar dat betekent dus nogmaals volgens mij niet dat kabinet al bij voorbaat gaat mislukken of dat het niks wordt met dit kabinet. Ik denk gewoon dat we zitten kijken naar een nieuwe stijl. En dus het zit volgens mij in de aard van die partijen. Bij de PVV zie je dat, maar ook Caroline van der Plas is ook iemand die op een andere manier dan Wilders, maar wel, wel wat van die populistische trekjes heeft dat ze zegt, haar sterke punt is om te wijzen op waar het misgaat bij anderen.
Mm-hmm.
En dat zal ze ook denk ik blijven doen.
Ja, Van der Plas wil ook heel graag, hè? Dat is,
ja.
Dat is duidelijk.
Ja.
VVD, wat kan je daarover zeggen? Hoe graag willen die?
Ja, die delen eigenlijk dat tweede element wat je hier ziet, dat deelt de PVV met de andere fracties de grote afkeer van wat er anders zou gebeuren. Werd ook gisteren in het debat nog weer een keer kwam het aan de orde. Dan vroeg of laat valt het woord Frans Timmermans.
He, ja.
Als ze echt even willen zeggen hoe ze er emotioneel in staan, dan is het, maar anders komt er een kabinet met Frans Timmermans. En dat willen we niet. En
ja.
dat voelen die partijen ook heel, heel echt. Het is sowieso natuurlijk, doordat er relatief meer rechtse zetels zijn in de Tweede Kamer, voor het eerst mogelijk dat er over rechts echt wordt geregeerd. Het is in Nederland altijd natuurlijk via het midden gegaan. En nu zou dat voor het eerst niet zo zijn. Die kans willen ze grijpen. Dat geldt sterk voor de VVD. Maar er is ook een gevoel van, anders dan komt die andere partij, GroenLinks PvdA, aan bod. Dat is wel de tweede partij van het land. Hè. Je moet ook steeds onthouden, die zijn groter dan de VVD. Hè?
Ja, ietsje, maar toch. En wat kun je zeggen over de VVD? Hoe graag willen die eigenlijk mee regeren?
Ja, die willen ook heel graag. Dylan Jasielkus had het gisteren in het Kamerdebat weer over de gevleugelde uitdrukking die zij daar inmiddels voor heeft. Dit is de eerste, zei ze, en de laatste kans voor centrum rechts. Dus zij zien het als een unieke mogelijkheid om nu eindelijk eens een keer verlost te zijn van de plicht om met een linkse partij samen te werken om een coalitie te vormen, waar de VVD natuurlijk in de afgelopen decennia best vaak in de situatie is geweest. En die stemmen die nu zijn op de rechtervleugel, ja, daar wil de VVD gewoon heel graag iets mee doen. En ze hebben denk ik ook wel het geloof dat als zij dit tot een succes maken, dat ze stemmen die naar Wilders zijn gegaan, geloven zij nog steeds dat zij die terug kunnen trekken. En ook als het mislukt, of dat zo is een tweede. Maar voor Dylan Jasielkus speelt daarnaast denk ik ook nog iets anders. Dat zij, zij heeft zich inmiddels zo op dit pad begeven. Zij moet nu gaan bewijzen dat het geen onzin was dat ze deze koers aan het varen is. Een koers waarmee ze echt afwijkt van wat Mark Rutte eerder deed met de VVD. Ze moeten tot het succes maken. En het hangt echt eigenlijk nu inmiddels één op één samen met of zij als politiek leider hier een succes gaat worden.
Ja, en bovendien, in de voorbereiding op deze podcast noemde jij op een gegeven moment het begrip negatieve motivatie, geloof ik. Dat wil zeggen, Die vier partijen die zijn heel erg verschillend. Maar als er één ding is wat die vier partijen bindt, is het een afkeer van Frans Timmermans.
Ja, dat is een heel. Dus vroeg of laat hebben ze vooral heel sterk de overtuiging dat ze andere dingen niet willen. En ik denk dat dat niet alleen in deze fase van de formatie, maar ook als het kabinet van start zou gaan, wat ik best kansrijk acht, dat ook steeds het gevoel zal blijven van ja, maar als dit niet lukt, dan weten we, de tweede partij van het land komt dan aan de beurt. En dat is tegenwoordig GroenLinks, PvdA, die zijn groter dan de VVD. Het scheelt weliswaar maar één zetel, maar in Den Haag is toch altijd de rangorde bepalend. Als jij één zetel groter bent, dan krijg jij dan de leiding in een nieuwe formatie. En ze zijn er blijkbaar ook niet echt gerust op wat dat op zou leveren. Dus je ziet ook sinds zo'n Kamerdebat komt altijd vroeg of laat de naam Frans Timmermans weer bovendrijven. Geert Wilders gebruikt dat altijd heel erg graag. Maar ook bij die andere partijen leeft dat sterk. En zelfs bij Pieter Omtzigt, NSC, hè, dat is toch een middenpartij, willen die zijn. Daar heb je ook toch ook al voor de verkiezingen gezien dat hij wel zei, ik ben een middenpartij, maar als hij dan gevraagd werd van, oh, betekent dat ook dat je in een kabinet zou kunnen met bijvoorbeeld GroenLinks PvdA, dan was hij er altijd ontzettend huiverig voor. En Frans Timmermans heeft daar toen wel eens van gezegd, dat lijkt toch wel echt het klassieke CDA die al, zeg maar, 100 jaar bijna een soort spannende verhouding hebben met name het katholieke deel van het CDA, waar Omtzigt uitkomt, had altijd heel veel moeite met samen in een kabinet stappen met de socialisten.
Met rood.
Ja. Ja.
Ja, over Pieter Omtzigt gesproken.
Dat heette, als ik nog aan mag vullen, dat heette alleen in uiterste noodzaak. Oh, en ik denk dat alleen in uiterste noodzaak ook bij Omtzigt toch een hele diepe motivatie ook is.
Ja. De motivatie van Omtzigt, dat maakt mij een mooi bruggetje. Want daar ben ik altijd heel erg benieuwd naar de afgelopen weken. Hoe graag wil hij nou echt? En er straalt een soort afkeer van hem af, van waar begin ik aan? Hij heeft natuurlijk een partij die niet op één lijn zit, misschien zijn fractie. Hoe graag wil Omtzigt nou echt mee regeren? Heb jij daar een beeld van?
Daar hebben we gisteren natuurlijk ook naar zitten kijken in dat debat. En dan valt je wel op dat hij toch echt wel graag wil. Ja, hij geeft daar een verhaal bij dat hij ontzettend blij is dat er nu een nieuwe vorm komt van een kabinet. Zo'n debat duurt dan uren en Omtzigt gebruikt eigenlijk vrijwel bij voorkeur al zijn spreektijd om nog eens uit te leggen hoe mooi het is dat er nu een extra parlementair kabinet komt. Hoe lang zijn partij daar al op heeft aangedrongen vanaf dag 1 van de oprichting. Hoe wezenlijk dat is om alle problemen die in het land nu in Nederland bestaan en die veroorzaakt zijn door vorige kabinetten, om dat op te lossen. Dat kan volgens hem alleen via die vorm. Maar daarachter, daar zit je dan ook te luisteren bij zo'n debat. En dan denk je van ja, maar er was ook nog iets met die rechtsstaat. En de vorige keer was dat een probleem en nu niet. En dan zie je dat hij dat gewoon toch een discussie is die hij moeilijk vindt en probeert te vermijden. En hij is op zich een hele handige debater daarin. En je zag dat de oppositie hem daar op allerlei manieren vragen over ging stellen. En uiteindelijk kwam er dan één zinnetje uit hoe het dan kan dat hij die bocht gemaakt heeft om nu toch met PVV te kunnen gaan regeren. Terwijl hij eerder zei, vanwege de rechtsstaat voelen wij nog steeds een te grote afstand om echt zelf ministers te gaan leveren. Nu kan hij wel ministers leveren. En nu was het op, nu zei hij, ja, die vorm van dat extra parlementaire kabinet, dat geeft ook een rechtsstatelijke afstand. Dus ja, blijkbaar ziet hij dat toch ook wel als een soort buffer. Buffer om Geert Wilders op veilige afstand te houden. Wilders wordt geen premier. Ze gaan niet samen in de ministerraad zitten. Daar gaat hij hem ook niet tegenkomen. En hij houdt in wezen de handen een beetje vrij.
Oké.
Dus ja, jij vroeg hoe graag wil Omtzigt nu. Ik denk toch dat we na deze week en na dit debat wel kunnen concluderen dat hij echt heel graag wil.
Dat er toch een knop is omgegaan.
Ja. Ja, want hij had ook nog steeds met dat rechtsstaatargument ook kunnen zeggen, ik doe het niet, want ik zie daar geen, veranderingen.
Nee. Ik zag gisteren ook dat hij, of deze week, dat hij gezegd had in dat debat, de NSC is in principe bereid om ministers te leveren. Toen begon ik even terug te zoeken in het archief. Nog niet eens zo heel ver weg, maar op 14 februari heeft hij gezegd, in principe wil de NSC geen ministers leveren. Dat was bijna één op één dezelfde uitspraak, maar dan één woordje verschil. Dus ja, er is een knop omgegaan kennelijk. Maar wel een opmerkelijke, denk ik, voor veel toeschouwers.
En het blijft natuurlijk toch ingewikkeld dat die knop die is omgegaan dan weer niks te maken heeft met dat Wilders zich anders is gaan gedragen. Dat Wilders alsnog bijvoorbeeld is afstand heeft genomen van uitspraken uit het verleden, zoals Omtzigt eerder vroeg. Dat is niet gebeurd. Het enige wat veranderd is, is dat dan er een andere soort kabinetsvorm komt dan anders, waar dan de partijen dan, ja, de verhouding tussen de partijen die in de regering stappen met het kabinet dat zij samen vormen, dat daar meer afstand komt tussen die vier partijen en hun kabinet. Maar dat is, of die afstand er werkelijk gaat zijn, dat weet niemand.
Nee.
Dat weet niemand.
En dat vroegen ook heel veel partijen zich af deze week, hè, in de Kamer. Die, je noemde al het gevreesde woord extra parlementair. Ik wou er zelf niet over beginnen, maar de vraag van veel partijen was ook van, hoor eens, we hebben hier vier partijen die willen alle vier in het kabinet. Die willen aan een programma werken, hoe je dat ook mag noemen, dun, dik, whatever. Dat is toch gewoon een meerderheidskabinet?
Ja, dan komen we precies bij dat tweede punt in, wat in deze formatie toch ook een ding blijft. Nu we naar die nieuwe fase gaan, naar die hete fase, is wat wordt er nou anders dan anders nu deze coalitie zich aankondigt? En ze hebben natuurlijk dat plaatje van het wordt een extra parlementair kabinet of een programkabinet. Dat is het andere woord wat informateur Putters heeft bedacht. Je zag in dat debat deze week al dat veel van die goede voornemens, dat zijn eigenlijk voornemens waar bijna niemand in principe tegen is. Ook van de oppositie werd wel gezegd van het is heel mooi dat dingen minder Rutteaans gaan. Dat werd onder andere vastgesteld door Laurens Dassen van Volt. Dus hoe minder Rutteaans met dichtgetimmerde coalitieakkoorden wil niemand meer. Die vorm van een programmakabinet die houdt dan onder andere in dat ze zeggen we gaan een geen dichtgetimmerd regeerakkoord, maar er komen alleen afspraken op hoofdlijnen en daar hebben ze zelfs slechts 10 punten voor bedacht. En het andere ding is, er komt een wat er echt het hoe gaan dingen concreet dan uitgewerkt worden. Dat gaan niet die vier partijen doen. Het gaat niet in de formatie, maar dat gaat straks het nieuwe kabinet doen, de ministers. En die ministers komen dan voor de helft van buiten de politiek, ook zonder enige partijverbinding.
Is het idee.
Ja. En als laatste is natuurlijk dat wat we inmiddels allemaal wel nu hebben gehoord, vier politieke leiders blijven in de Kamer, waarbij dus geen van die vier ook premier kan worden. Maar wordt het echt anders? Ja, je zag eigenlijk, en ik begin al een beetje te lachen hoor je, deze week, dat nota bene, tot ieders verbazing, Pieter Omtzigt zelf als eerste begon te zeggen, ja, dat hoofdlijnenakkoord, dat snapt iedereen natuurlijk dat dat wel wat langer wordt.
Oh jee.
En hij zei zelfs letterlijk, dat wordt niet één kantje.
Oh jee.
Kom op, zei hij.
Ja.
Kom op.
En Geert Wilders had het ook al over een hoofdlijnenakkoord plus. Dan denk je ook al, daar gaan we al.
Ja, en over een cirkel van afspraken had Geert Wilders het. En als Geert Wilders begint met dat soort taalvondsten om eigenlijk aan te geven van het, ja, ja, dan denk je, zie je wel, het wordt gewoon heel ingewikkeld en
wordt
complex.
Wordt gewoon 100 pagina's.
Dat wordt misschien niet 50 pagina's, maar wel veel. Of misschien wordt het wel 50 pagina's. Dus dat eerste element, dat staat nu al onder druk. En bij dat regeerprogramma wat ze bedacht hebben, wordt ook heel interessant. Het zou dus kunnen zijn dat ze zeggen, we gaan nu in 8 weken tijd alleen doelen formuleren voor onderwerpen. Van waar zetten we de stip op de horizon? En dan geven we dat aan die minister straks. En die moeten dan het hoe gaan bedenken. En voor een deel kan je daar denk ik ook heel veel politieke conflicten tijdelijk nog even wat voor je uitschuiven. Want bijvoorbeeld, misschien is het veel te wild gedacht hoor. Maar stikstof, je kan zeggen, we vinden dat allemaal heel ingewikkeld. We stellen een doel vast. Het moet voor boeren eenvoudiger worden. Er moet perspectief komen voor boeren. Waar kennen we die nog van het vorige kabinet? En dat laten we door de minister uitwerken. Nou, dan kan je qua onderhandelingen er best snel uit zijn. Maar het zou ook kunnen dat die onderhandelingen zich dan gaan verplaatsen. En dat is ook heel waarschijnlijk. Ja. Naar de start van het nieuwe kabinet. Waarbij die vier partijen natuurlijk dan alsnog moeten zorgen dat ze hun grote verschillen inhoudelijk gaan overbruggen.
Ja. En bovendien is geld natuurlijk altijd een knelpunt. Er is weinig geld in de overheidskas. Ik denk, je kan zo'n minister natuurlijk wel een doel stellen. En zeggen van, oké, minister, zeg maar hoe je dat wil bereiken. En dan zegt die minister, nou oké, daar heb ik 50 miljard voor nodig. En dan zegt de minister van Financiën, dat is er niet. Dus dan beginnen de politieke problemen op dat soort momenten, denk ik.
Ja, en die kunnen dan natuurlijk zich gaan afspelen tussen die ministers, waarvan dan de helft van buiten komt en misschien zelfs geen politieke ervaring heeft. Dan kan dat gevecht gaan plaatsvinden, maar het kan ook zijn dat dat toch al eerder opduikt, dat het allemaal niet zo makkelijk is, omdat de doelen die ze geformuleerd hebben wel vergen dat de partijen hun ding gaan binnenhalen en dat ze elkaar vast toch gaan op proberen te testen. Dat is moeilijk voorspelbaar, maar voor alle vier hebben ze waarschijnlijk belang bij om deze fase vrij kort te laten duren en dan vrij snel door te kunnen dat naar die fase waarin er dan dat bijzondere kabinet in die bijzondere vorm er is. Want ik denk dat ze dat wel echt gaan proberen. Dat is voor hen denk ik ook heel van groot symbolisch belang om te zien. Het is ons gelukt deze rechtsradicale kabinet te bouwen. En B, het is echt iets anders dan zomaar een kabinet Wilders. Dat is echt heel belangrijk. Dus met name voor Omtzigt en voor Jezielkus. Dus dat die actie er gaat komen om ministers dat regeerprogramma uit te laten werken, dat kun je wel verwachten dat dat gaat gebeuren. Dan zitten we qua vraag, wat wordt er anders in dit nieuwe kabinet? Het enige wat in feite zeker is, is dat die vier politieke leiders van deze vier partijen in de Tweede Kamer gaan blijven en niet in het kabinet stappen, geen minister worden. Blijkbaar was er al een idee om dat Dylan Jezielkus minister van Justitie zou worden. Want ik hoorde gisteren Geert Wilders zeggen, zij kan dat dus niet worden.
Ja, inderdaad, dat was ook opvallend. Ja,
ja. En Geert Wilders wordt geen premier. Daar gaan we het zo, denk ik, nog even zeker over hebben. Maar schoot mij nog één ding te binnen wat ook al op dit moment zichtbaar is. Dat die wens van hen om alles samen te doen, anders te doen, dat die nog niet zo eenvoudig uit te voeren is. Ze willen af van die strakke coalitiedwang en alles al dichttimmeren bij voorbaat. Maar werd er deze week ook verteld? Namelijk dat er wordt al tussen deze vier partijen gewoon onderling overlegd over hoe ze momenteel in de Tweede Kamer stemmen over wetten en moties. Van der Plas en Wilders hebben met elkaar gebeld. En Wilders heeft dat gewoon ook verteld deze week. Ja, zij heeft mij gebeld om te zeggen hoe gevoelig het ligt dat er het onderwerp dierenwelzijn, waar veel over te doen was, het voert te ver om dat nu helemaal uit te splitsen. Maar waar het om gaat is dat er gewoon openlijk verteld wordt in de Tweede Kamer. Ja, natuurlijk bellen wij elkaar om af te stemmen dat we over grote zaken een beetje gelijk optrekken met stemmingen. Of elkaar niet verrassen. Ja. En daar werd natuurlijk door de oppositie hartelijk om gelachen. En geroepen, ja, wat is nieuw? Dat doet dus elke coalitie hiervoor. En dat is waar jullie van juist van zeiden, er moest gewoon toch afstand blijven. Ieder moest eigenlijk zijn eigen vrije afwegingen kunnen maken. Dus ja. Je ziet ze toch ook al zelf worstelen met die vorm.
Want dat doet inderdaad denken aan dat beruchte fractievoorzittersoverleg dat je elke week had bij Rutte 3, geloof ik. En dat zo omstreden was.
Ja, er is nu natuurlijk nog geen vorm dat zij dus samen overleggen hoe zij dus daarna met hoe zij dan het kabinet willen dat dat opereert. Want met het huidige kabinet hebben ze natuurlijk geen contact. Ze hebben wel, en het is ook gewoon heel hun goed recht hoor, om te overleggen. Daar is ook helemaal niets geks aan. Uiteindelijk zitten al die partijen, ook deze vier partijen zitten in de Tweede Kamer, omdat ze iets willen bereiken. En soms bereik je iets door samen te werken. Dus het is niet slecht of raar. Alleen het vergt dat ze dus toch telefoons pakken en dingen afstemmen. En er zijn elkaar ook al dingen gegund, is toch wel het beeld. Dat Van der Plas ging bellen met Wilders was omdat zij graag wilde dat de PVV van standpunt zou veranderen over de wet dierenwelzijn. En dat heeft de PVV ook gedaan. Die zijn gewoon 180 graden gedraaid. Dus er worden elkaar ook dingen gegund en in die zin lijkt het al net een gewone coalitie. Ja.
Maar kennelijk slaagt de VVD er dan niet in om van de PVV gedaan te krijgen dat ze voor Oekraïne steun gaan stemmen. Want zover is het nog niet, hè?
Nee.
Nee, dat dan nog niet.
Dat dan nog niet.
Nou, misschien komt dat nog. Hey, we moeten even naar de premiersvraag, want dat houdt veel mensen bezig. Wilders wordt geen premier. Dat was zelfs internationaal groot nieuws. Bijna nog groter nieuws dan voor ons, geloof ik. Maar dan komt de vraag op, wie wordt het dan wel? Heb jij daar enig zicht op? En vooral hoe dat spel nu wordt gespeeld?
Wie wordt het dan wel? Daar is door Wilders deze week over gezegd dat hij vindt dat de PVV het voorrecht heeft. Dat was letterlijk het woord dat hij gebruikte. Om dan in elk geval voor te mogen dragen wie het dan wel wordt. Dat is het enige wat we nu weten. Dus het wordt iemand die door Wilders wordt uitgezocht of die het die door Wilders is goedgekeurd of meer weten we eigenlijk niet. Er is de naam in het kabinet al gevallen van PVV nummer 2, Fleur Agema. Daar werd gevist door de oppositie. Zou zij in principe ook premier kunnen worden? Het is natuurlijk helemaal niet zo'n raar idee dat die vraag wordt gesteld. Want Wilders heeft met haar al een band van 20 jaar en die vertrouwen elkaar. En het is niet aan de ene kant ook niet ondenkbaar dat hij haar naar voren zou schuiven. Anderzijds zijn er ook wel analyses dat voor Wilders het best wel spannend zou worden om iemand premier te maken die nu zijn nummer 2 is, maar die dan toch meer aanzien krijgt dan hij zelf. En het is de vraag of dat voor Wilders, die toch het enige lid is van zijn partij en het grote internationale uithangbord is van zijn partij, of hij dat echt wil, dat moet je misschien aan twijfelen. Mm-hmm. Deze week zag je ook al iets anders gebeuren bij de keuze voor de informateurs. Iets wat misschien ook wat voor een soort voorspellende waarde heeft voor hoe het straks met de invulling van het premierschap zal gaan. Ik vermoed dat aan de ene kant die vier partijen echt nog geen idee hebben wie er dan premier moet worden. Maar toen ze op zoek gingen naar wie deze fase van de kabinetsformatie moet gaan leiden, zijn ze uitgekomen bij een CDA'er en een SGP'er.
Ja.
En dat is heel interessant, omdat je daar eigenlijk aan ziet dat ze, dat die kring van mensen die dus niet direct van deze vier partijen zijn, maar wel sympathie voelen voor dit aanstaande kabinet, dat die kring misschien groter is dan je denkt. Want deze mensen zijn vrij eenvoudig gevonden. De SGP'er Dijkgraaf is de echtgenoot van een prominente VVD-politica.
Mm-hmm. Tamara van Ark.
Tamara van Ark, dus ja. Ik denk niet dat Wilders heeft bedacht van laat ik Dijkgraaf eens selecteren. Er is vanuit de VVD denk ik heel creatief gedacht. Hey, wij kennen wel een SGP'er die ons sympathiek is. En die willen het misschien wel doen. Dus dat zijn mensen die zitten een beetje in zo'n grijs gebied tussen een paar partijen in. En dat geldt eigenlijk ook voor Richard van Zwol, de CDA-informateur. die komt eigenlijk uit de kring van Omtzigt. Die heeft veel met hem opgetrokken toen Omtzigt nog wel net bij het CDA zat. En daar zijn er ook natuurlijk veel meer van, hè? Van. Dat is een hele grote vijver. Dus misschien gaan we wel zien dat het op zo'n manier ingevuld gaat worden met iemand. En dat is ook iets wat Omtzigt heel graag wil, hè? Die wil meer partijen erbij betrekken bij dat extra parlementaire kabinet, zoals hij het nog steeds noemt. En hij heeft ook altijd gezegd SGP en CDA. En die fracties die willen dat zelf niet, absoluut niet. Maar in die kringen van die partijen lopen wel mensen rond die het persoonlijk wel willen.
Je bedoelt het premierschap?
Ja.
Ja.
Of iets doen voor deze coalitie. Dus dat zou best kunnen, maar ook dit blijft gissen.
Oké, de volgende fase waar we nu in gaan is inderdaad die van onderhandelingen over inhoudelijke zaken. Dat gaat een hete herfst worden, of een hete lente moet ik zeggen. Stel je voor, het duurt nog even voordat het herfst is. Hete lente, wat verwacht jij daarvan? Hoe hard wordt dat gespeeld en wat zullen de grootste pijnpunten zijn?
Dat gaat denk ik vooral over de financiële band gespeeld worden. En dat maakt het meteen wel heel spannend. Al zag je wel ook daar al heel snel. Daar hebben we nu al beweging deze week gezien van Wilders. Dat is een beetje onderbelicht gebleven. Hij liet in een heel kort zinnetje in een debat opeens vallen hoe hij de financiële kaders ziet. Hij werd daardoor een beetje uitgelokt door Rob Jetten, die precies weet hoe die dan zo'n vraag moet stellen om een antwoord te krijgen. Maar ik denk tot verrassing van Jetten was Wilders heel best wel duidelijk dat hij is in beginsel, zei Wilders, ermee akkoord dat de begroting maximaal 3% tekort mag hebben. Dat is die beroemde Nederlandse begrotingsnorm van altijd goed op de centen letten.
En Europese begrotingsnorm en bovendien.
Ja. Precies. En dat Wilders dat daar even liet vallen, van dat in beginsel gewoon logisch is. Daar zag je toch misschien een beetje weer de oude VVD'er Wilders terug. Die ooit begonnen is in die fractie. En toen ook altijd daaraan gewend is geweest dat normaal is om goed te rekenen van hoeveel geld is er beschikbaar en wat kunnen we daar binnen doen. Als je zijn verkiezingsprogramma ernaast legt, dan is het natuurlijk dat is niet een kloof, dat is ook geen Grand Canyon. Ik weet niet hoe je het moet noemen wat er dan tussen ligt. Mm-hmm. Dat betekent dat ze dus op heel veel punten gaan inleveren.
Ja, sowieso ook wel een markant momentje dat Wilders zegt, ik hou mij aan een Brusselse oekase. Dat heeft hij ook niet elke dag gezegd de afgelopen 20 jaar.
Ja, maar het woord Brussel is hier ook niet gevallen.
Nee, maar dat is het wel natuurlijk. Maar,
ja.
Maar dat terzijde.
Ja.
Zie je nog meer beren op de weg? Ik denk dat Oekraïne nog wel een hele kluif wordt.
Ja, Oekraïne, klimaat. Maar misschien eerst even benoemen. Ik vermoed symbolische kwesties. Dat die heel belangrijk worden. Je gaat dan zien dat ze dus financiële kaders gaan ze afspreken. Dat hebben ze allemaal. Dat wil ook Pieter Omtzigt heeft gezegd dat het heel belangrijk is. En dat is al vanaf het begin in de formatie ook steeds gezegd. Er moeten financiële kaders gesteld worden. En daarbinnen zal het denk ik vooral voor de Wilders belangrijk worden dat hij genoeg symbolische kwesties terugkrijgt om aan zijn achterban te laten zien. En sommige dingen kosten natuurlijk niet per se veel geld, maar kan je wel richting je achterban zeggen, kijk eens wat een verschil dat wij in dit kabinet zitten.
Maar waar moet ik dan aan denken?
Nou, ik denk bijvoorbeeld dat het voor de publieke omroep het best heel spannend wordt. Want dat is een diepe wens van Wilders dat daar dat er bijvoorbeeld één net afgaat. Het kost ook relatief natuurlijk, levert geld op, kost geen geld. Dus dat soort dingen zou best snel kunnen gebeuren. En klimaat noemde je net. Viel mij gisteren op dat Dylan Jezielkus al heel duidelijk voorsorteerde op die onderhandelingen door alvast zelf te benoemen dat voor de VVD ook klimaat heel belangrijk is. Maar ze had daarvoor een woordje wat ze gebruikte, wat mij meteen aan het denken zette. Hey, waarom gebruikt ze dat woord en wat betekent dat? Ze zei, de klimaatdoelen zijn voor de VVD heel belangrijk. Dus dat klinkt een beetje alsof de VVD zegt, Wij gaan bijvoorbeeld het percentage uitstoot terugdringen van de broeikasgassen. Daar gaan we Wilders en de BBB keihard op vastpinnen. Het percentage. Maar er is bijvoorbeeld nu een heel groot klimaatfonds met heel veel geld erin. Door het huidige kabinet in werking gesteld. Zou zomaar kunnen dat fonds eraan gaat, verkleind wordt.
Uitgekleed wordt.
Dan kan, dat is natuurlijk voor Wilders ook iets symbolisch wat hij binnen kan halen. Dan kan hij zeggen, kijk, dat vermaledijde klimaatfonds van die gekkies. Precies. Van die gekkies van D66, van die Kaag op haar bezem. Hè? Dat vliegt weg. Dat hebben wij maar mooi bereikt. Ja. En de VVD kan zeggen, ja, weet je, dat was toch maar een middel. Het doel staat. Dus ik denk dat een beetje de dynamiek wordt van de onderhandelingen. En zeker in die fase waarin, zeker omdat ze hebben gezegd, we hoeven alleen maar op hoofdlijnen nu eerst doelen te formuleren, kan dat in het begin misschien nog wel te doen zijn. Anderzijds zijn heel veel dingen over geld en financiën natuurlijk heel ingewikkeld. En ik heb ook het verkiezingsprogramma van de PVV er net nog eens op nageslagen. Als je een hele sociale paragraaf ziet met alle wensen die ze hebben over zorg. Zeker daar op het punt zullen ze iets willen binnenhalen. Nou, dat gaat om zulke grote bedragen. Wordt heel moeilijk.
Ja, en om het even recht op de vrouw af te vragen. Waar zie jij het eventueel misgaan? Want het kan natuurlijk nog wel misgaan, hè, deze formatie. Ze zijn er nog lang niet uit.
Ja, het kan financiën toch wel. Omdat het vorige kabinet begon in een tijd dat er heel veel geld beschikbaar was. Rente stond laag, lenen kostte niks. Dat is allemaal anders. En er is natuurlijk dat magische bedrag van 17 miljard wat erboven hangt. Waarvan topambtenaren hebben gezegd en de Nederlandse Bank hebben gezegd van dat moet eigenlijk bezuinigd worden. Dat kan voor Wilders natuurlijk ook een legitiem argument zijn om te zeggen, er wordt te veel van ons gevraagd. Dus alles waar Wilders van kan zeggen naar buiten toe, naar zijn kiezers, nu word ik overvraagd, is natuurlijk een heel riskant terrein. En Oekraïne, denk ik. Oekraïne wordt voor de VVD heel zwaar. Daar zag je deze week ook al een soort vooraankondiging van in het debat, Tweede Kamer, over de formatie. Daar zie je dat je zielkens werd door Frans Timmermans en door Mirjam Bikker van de ChristenUnie heel stevig ondervraagd over een op zichzelf voor de hand liggende vraag van VVD vindt het doorgaan van de steun aan Oekraïne toch heel belangrijk. Dat heeft Rutte onlangs zelfs nog gezegd.
Ja. Die zei dat er geen nieuw kabinet mogelijk is zonder dat de steun aan Oekraïne minstens op hetzelfde niveau blijft.
Ja, dat was die dag dat Navalny is vermoord. En in München was toen die grote veiligheidsconferentie, daar ben jij bij geweest.
Ja, daar, was jij. Ja, daar zei hij je tot twee keer toe, deze mededeling. Ja,
ja. Hij zei letterlijk zelfs helemaal niet iets wat hij vaak doet. En niet toegeven aan Wilders, dus echt op de naam, op de persoon. Dus hij heeft dat echt gewoon van, ja, die man die zo belangrijk is voor die partij, die heeft dat eigenlijk gewoon, ja, in wezen was zijn boodschap daar van Jezielgus of VVD, ik laat het los, maar er is één ding waar ik een rode lijn trek. Jullie gaan op dit punt niet toegeven aan Wilders. Jullie gaan mijn erfenis hier en mijn inzet voor de MH17 afwikkeling en voor de steun aan Kiev, die gaan jullie niet, gaan jullie geen kruimel van afdoen.
Nee.
Maar je ziet in dat Jezielgus, ja, er werd gezegd door Frans Timmermans en Bikker dat zij toch al het gevoel hebben dat de VVD ruimte aan het geven is nu, dat er wel iets afgeknippeld kan worden.
Dat het echt een fiche wordt op de onderhandelingstafel.
Ja, en of dat zo is een beetje moeilijk in te schatten. En het gebeurde deze week vooral omdat zij begonnen, ChristenUnie en GroenLinks PvdA begonnen dus de VVD te testen van, zeg nou dat het een rode lijn voor je is. Zeg nou dat het een breekpunt is in de formatie. En dat weigert Jezielgus dan. Maar goed, dat kan natuurlijk ook een soort strategie of van de VVD zijn van ik laat me niet door de oppositie zeggen wat mijn rode lijn is, dat bepaal ik zelf wel. He, dat zou het kunnen zijn. Anderzijds zag je aan haar reactie dat het toch op een hele gevoelige knop wordt gedrukt. Want het was het enige moment in het debat dat Jasielkus haar controle wat leek te verliezen. Ze werd opeens pislink. Ze begon heel hard uit te halen. En nadat die twee oppositieleiders, zoals ik ze nu maar vast even noem, haar getergd hadden. En toen zei ze, ik vind het politieke spelletjes.
Ja.
Hè? En ik vind het valse aantijgingen. En dan, ja, dus vooral door die emotie die er loskwam, dacht je wel van, oeh, dit wordt voor de VVD. En het is voor de VVD ook, als ze hier iets op moeten toegeven, dat is voor hen echt, ja, eigenlijk niet, bijna niet te doen.
Dus dat, dat is een van de vele mogelijke struikelblokken, kunnen we wel zeggen.
Terwijl, dat is misschien ook nog even om het af te maken, wel goed om te memoreren. De PVV heeft dus deze week nog gestemd tegen de afspraak om Oekraïne voor de komende 10 jaar te blijven steunen. Zij zeggen dan van, dat hoort nu, dat kan helemaal nu nog niet. Het moet een nieuw kabinet, moet zo'n langdurige afspraak geven en niet nu alvast, terwijl er nog geen kabinet is. Maar daarachter zit natuurlijk ook dat zij helemaal niet de afweging maken van er is daar een oorlog gaande en Oekraïne heeft gewoon die langdurige steun nodig, die toezegging, nu al. En PVV heeft ook nog gestemd voor een motie die ook heel veel zegt over hoe moeilijk het wordt over voor de VVD, en dan hou ik erover op. Ze hebben gestemd voor een motie van de SP om de Oekraïne aan te moedigen te gaan onderhandelen met Rusland. Nou ja, dat is zo'n, ja, dan zie je van waar zij alvast even markeren van waar zij staan.
Mm-hmm. Ja, hun beginpositie van de onderhandelingen, zeg maar. Oké. Dankjewel Wilma, we gaan spannende weken tegemoet. En jij blijft het volgen. Sterkte daarmee, zou ik zeggen. Dankjewel voor je uitleg.
Tot de volgende keer.
En dit was Haags Half Uurtje voor deze week, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit en deze podcast is gemaakt door Michael Royal en George Paul Henneberken. Draagt u kwaliteitsjournalistiek een warm hart toe, neem dan vooral een abonnement op Trouw. En wilt u reageren op deze aflevering of op andere afleveringen, dan kan dat op het e-mailadres haagshalfuurtje@trouw.nl. Tot de volgende keer.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.